En daarna openen we de schriften en wij lezen vanmorgen het Paasevangelie uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 18.
En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders, en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had, en dat hij haar dit gezegd had.
Ik bedien u vanmorgen het woord, Heer, uit het gedeelte dat u gelezen is, Johannes 20, en daarvan de versen 16 en 17. Vers 16 en 17, Jezus zeide tot haar, Maria, zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Prediking. Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is de boodschap van Pasen. Dat is het hart van heel het christelijk geloof. Als dat niet waar is, als Christus niet is opgestaan, als Pasen een verzinsel van mensen is, dan is heel het christelijk geloof een verzinsel. Dan verdoet u vanmorgen uw tijd hier in de kerk. Dan is er ook geen vergeving van zonden door het werk van Christus. Dan moeten alle mensen om hun zonden verloren gaan. Maar het is wel waar. Christus is opgewekt uit de doden. Hij heeft zijn werk aan het kruis volbracht. Hij heeft de volle toorn van God tegen de zonde gedragen tot het einde toe. En nu wordt hij op de nieuwe morgen, de paasmorgen, door zijn vader opgewekt uit het graf. En daarmee bevestigt de vader het werk van zijn zoon. Christus had aan het einde van zijn lijden uitgeroepen, het is volbracht. En En daar zegt de Vader op Pasen nu amen op. Hij aanvaardt het offer van zijn zoon. Daarmee is zijn toorn gestild. Daarmee is de schuld van de zonde betaald voor allen die in hem geloven. Christus' werk is volbracht. Het is door de Vader aanvaard als volkomen genoegzaam. En toch is zijn werk nog niet af. Dat klinkt misschien vreemd als we vanmorgen iets mogen zien van de rijkdom van Pasen. Maar toch is het werk van de Heere Jezus nog niet voltooid. Zijn opstanding is niet het laatste, maar zijn werk gaat door. Dat horen wij vanmorgen vanuit de ontmoeting van de opgestane Christus met Maria Magdalena. Christus' werk na zijn opstanding gaat door. Dat zien we in drie dingen. In de eerste plaats in hoe hij zich openbaart. In de tweede plaats in hoe hij Maria onderwijst. En in de derde plaats in de opdracht die hij geeft. Christus' werk na zijn opstanding gaat door. Dat zien we in hoe hij zich openbaart, hoe hij onderwijst en in de opdracht die hij geeft. We ontmoeten vanmorgen Maria Magdalena. Zij was een van de vrouwen die de Heere Jezus volgden en ze had haar Heere zeer lief. De Heere Jezus had haar bevrijd van 7 duivelen waardoor ze bezeten was. En sinds die tijd was haar hart niet langer vol met de macht van de Satan, maar vervuld met liefde tot de Heere. En daarom was ze de Heere Jezus gevolgd, eerst vanuit Galilea in het noorden naar Jeruzalem. Ze was met de Heere Jezus meegelopen op weg naar Golgotha, naar het kruis. En daar had ze haar heiland zien sterven. Ze was meegegaan toen Jozef van Arimathea en nog een paar anderen het lichaam van de Heere Jezus van het kruis afhaalden en hem gingen begraven in de hof, in het graf van Jozef van Arimathea. Toen moest ze weggaan, want de Sabbat brak aan. Dat was de dag van de Heere. Toen mocht ze, toen wilde ze niet met andere dingen bezig zijn. Maar zodra de Sabbat voorbij is, als het nog donker is zelfs, gaat ze op weg naar die hof van Jozef van Arimathea. Maria is de eerste die bij het graf aankomt. En dan ziet ze die grote steen die altijd voor de grafkamer werd gerold. Maar die steen ligt niet voor, maar naast het graf. Hij is weggerold. En Maria durft blijkbaar niet eens in dat graf te gaan kijken, maar ze rent weg naar Simon Petrus en Johannes toe. En samen met hen komt ze terug. En Petrus en Johannes lopen wellicht harder dan Maria en die komen eerst bij het graf. En dan zien ze dat het inderdaad waar is. Het graf is leeg. Het lichaam van de Heere Jezus is er niet. Even later vertrekken Petrus en Johannes weer. Maar Maria niet. Ze is de eerste die bij het graf komt. Ze is de laatste die er weggaat. Het lijkt bijna wel of de discipelen vrij makkelijk weer weg kunnen gaan en weer verder kunnen gaan na het sterven van de Heere Jezus. Maar Maria niet. Ze had de Heere Jezus lief gekregen. Ze was hem gevolgd. Maar hij is gestorven. En nu kan ze hem zelfs niet meer verzorgen. Want zijn lichaam is weg. Maria staat buiten het graf en blijft daar staan huilen. En als ze dan nog een keer in het graf kijkt, ziet ze 2 engelen zitten in witte klederen. En die engelen laten zien hoe verkeerd Maria zit. Die engelen zitten aan het hoofd en het voeteinde. Maar tussen hen in is het leeg. En die engelen zitten in het graf. Normaal past dat helemaal niet. Want een graf, zoals de Heer dat in het Oude Testament gezegd, een graf is onrein. Dat is een plaats waar de dood heerst. En op zo'n onreine plaats, daar kunnen engelen die rein zijn niet komen. Maar in dit graf zijn ze wel gekomen. Dit graf is niet onrein, daar heerst de dood niet meer. Maar zij kunnen er zijn in hun hemelse reinheid en heiligheid. En ze dragen witte klederen. Dat is een teken van die hemelse heiligheid en heerlijkheid. En witte klederen zijn in die tijd ook een teken van een overwinning die behaald is. En dat dus die twee engelen in het graf zitten, in witte klederen, dat moet Maria laten zien dat er iets bijzonders aan de hand is. Maar Maria ziet het niet en merkt het niet. En daarom vragen de engelen haar: vrouw, wat weent gij? Waarom huil je toch? En ze bedoelen: het is toch helemaal geen tijd om te huilen. Hoe kun je nu huilen als het Pasen is? Als het graf leeg is, omdat Christus is opgestaan uit de dood. Maar Maria hoort het niet. Het is net zoals dat soms bij mensen gebeurt. Als de een bepaalde dingen weet en de ander weet die niet. Maar die twee mensen denken van elkaar dat ze precies hetzelfde weten. Dan kunnen ze in een gesprek volstrekt langs elkaar heen praten. En er pas veel later achterkomen hoe dat komt en waarom ze elkaar niet begrepen. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. Die engelen vragen: waarom huil je? Hoe kan dat nu? Dat is een vraag vanuit de opstanding van Christus, vanuit het leven. Maar Maria denkt nog helemaal vanuit de dood. En daarom begreep ze het. Ze denkt bij zichzelf: hoe kan ik nu niet huilen als mijn Heere, mijn zaligmaker, gestorven is en nu is zelfs zijn lichaam nog verdwenen? Ze gaat helemaal onder in haar verdriet en ze verwacht ook geen reactie van de engelen meer, maar ze wil weggaan. Maar dan komt Christus zelf, al wist Maria dat niet. U ziet dat in deze versen een paar keer terugkomen. Vers 14. Zij wist niet dat het Jezus was. En in vers 13 heeft ze het zelf al gezegd. Ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En in vers 9 stond het ook al. Zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Christus is nabij. Hij is al opgestaan uit de dood. Maar zijn discipelen en Maria weten het niet. En dat is schuld. Want het stond in de schrift. En Christus had het zelf gezegd dat hij zou opstaan uit de dood. Ze hadden het moeten weten. Maar ze wisten het niet. Maar dan stopt Christus werk niet. Hij laat hen niet over aan hun ongeloof en de hardheid van hun hart, al zouden ze dat verdiend hebben. Maar Christus gaat door met zijn werk. De discipelen moeten het wel weten dat hij is opgestaan. U en jij en ik moeten dat weten. En daarom wordt u vanmorgen het Paasevangelie verkondigd. Ook Maria moet het weten. En als dan het lege graf en de engelen en de vraag van de engelen allemaal niet helpen, verscheen de Heere Jezus zelf aan haar. Hij stelt haar eerst een vraag: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Opnieuw die vraag: hoe kan dat nu, dat je nu huilt? En wie zoek je toch? En in die vraag van de opgestane Heere Jezus hoort u zijn goddelijke wijsheid klinken. Hij bestraft haar niet om haar ongeloof. Ongeloof op Pasen nog wel. Maar hij stelt haar een vraag. En daarmee zoekt hij haar hart op om dat te veranderen. Daarin zit aan de ene kant een vermaning. Want de Heer Jezus vraagt niet, wat zoek je? Terwijl dat eigenlijk beter zou kloppen, want Maria was op zoek naar een lichaam. Maria zocht niet de levende Christus, maar een dode Jezus. Maar die vindt ze niet. Die is niet te vinden, want hij is opgestaan. De Heer Jezus vraagt niet, wat zoek je? Maar wie? Als om haar wakker te schudden en op hem te richten. En daarin hoort u aan de andere kant ook de goddelijke wijsheid en de liefde van Christus. Want de Heer Jezus weet wel dat het uiteindelijk de liefde is die Maria drijft. Dat ze ten liefde toch op zoek is naar hem, omdat ze hem niet missen kan. Haar Heere, haar zaligmaker. Maria, wie zoek je? En Maria denkt dat het de tuinman, de hovenier is. En dat die de Heer Jezus heeft weggehaald uit het graf. Misschien denkt ze wel dat die tuinman dacht dat hij daar niet wettig begraven was, omdat dat het graf van Jozef van Arimathea was. En dat hij daarom het lichaam heeft weggehaald. Dan heeft ze nog een klein beetje gelijk ook, zou u kunnen zeggen. Want de Heer Jezus is daar inderdaad niet meer wettig begraven. Niet omdat dat vanwege de mensen niet zou mogen. Jozef had het zelf gedaan. Maar omdat de dood geen recht meer op hem heeft. Hij heeft de dood overwonnen. En daarom mag en kan de dood hem niet langer vasthouden. Dat zegt de Heer Jezus allemaal nog niet tegen Maria. Hij zegt maar één woord. Maria. Dan vallen de schellen van haar ogen. Dan ontwaakt ze uit haar geestelijke duisternis en verdriet. Nu hoort ze het. Nu hoort ze hem. En ze draait zich meteen om. En zegt ook maar één woord. Rabuni. Meester. En daarmee beleidt ze wie Christus voor haar is. Rabuni, meester of Heere. En dat was een aanduiding die in het Jodendom vrijwel alleen maar gebruikt werd voor de Heere God. Dat mag Maria hier beleiden. U bent mijn Heere. U bent God zelf. U hebt het voor het zeggen in hemel en op aarde. U moet het ook in mijn leven voor het zeggen hebben. Christus hoeft maar één woord te spreken. Hij noemt alleen haar naam. Maria. Hij kent haar. En zij kent hem, want ze hoort het direct. Als iemand je naam noemt, dan luister je. En als dat iemand is die je heel goed kent en die je lief hebt, dan hoor je meteen wie het is. Zo kan maar één iemand dat zeggen. En zo is dat ook als de Heer Jezus Maria. Dat hoort ze meteen. De Heer Jezus had dat zelf al gezegd toen hij zijn discipelen vertelde dat hij de goede herder is in Johannes 10. De goede herder roept zijn schapen bij name. En de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. En hier ziet u dat gebeuren. Christus noemt haar naam en Maria herkent hem. Want ze kent hem. En daarmee verandert in één keer haar droefheid in blijdschap. Ze vindt geen dode, maar een levende Jezus. Het was pas werkelijk erg geweest als ze het graf nog intact had gevonden met de steen ervoor en het lichaam van de Heere Jezus erin. Dan was er werkelijk reden geweest om te huilen. Maar nu niet. Christus is opgestaan. Hij zoekt Maria Magdalena op om zich aan haar te openbaren als de levensvorst. Want daarvoor moest hij na zijn opstanding nog op aarde zijn. Om Maria, om zijn discipelen, om zijn kerk op te zoeken. De Heer Jezus heeft in zijn opstanding de boeien van de dood stuk gebroken. Maar nu moet hij nog doorgaan om ook te boeien van hun ongeloof, waarin zijn discipelen gevangen zitten, stuk te breken. Om hen in hun verdriet te troosten en zich te openbaren als de Christus die de dood overwonnen heeft. Als zijn discipelen hem kwijt zijn, is hij hen nog niet kwijt. Maar zoekt hij hen juist op. En dat werk van de Heere Jezus is zo nodig, gemeente. Hij kon na zijn opstanding niet meteen ten hemel varen, want dan was er van de discipelen niets terechtgekomen. De ontmoeting met Maria Magdalena laat ons zien hoe diep Christus moest afdalen om het geloof in haar hart te werken en in stand te houden. Juist op Pasen is dat zo'n groot contrast, zo'n grote tegenstelling. Christus heeft het hoogste heil verworven. Hij heeft de dood en de duivel overwonnen. En de Vader heeft zijn werk goedgekeurd en bekroond in zijn opwekking uit de dood. Zo hoog. Maar de discipelen, de kerk van de Heere Jezus Christus, zitten helemaal in de diepte. Zij denken alleen maar aan de dood, waarmee het afgelopen lijkt. Ze zoeken een dode die ze niet kunnen vinden. Natuurlijk niet, want Jezus Christus leeft. En daarom moet Christus hen in de diepte van hun aardsgezindheid en hun ongeloof opzoeken. Anders geloven ze het nooit. Heel de zaligheid, ook het geloof in hem, ook de volharding in het geloof, het moet allemaal van hem komen. Want vanuit de discipelen en vanuit u of mij komt dat nooit. Het moet alles van Christus komen. Misschien herkent u dat. Hopelijk hebt u dat persoonlijk ook geleerd. Al bent u gaan zien dat u nooit uit uzelf voor God kunt verschijnen, al hebt u Christus nodig gekregen voor de vergeving van uw zonden, al hebt u misschien de persoonlijke omgang met de Heer, de gemeenschap met hem mogen kennen, maar de zonde is nog zo sterk. Uw hart is nog zo aardsgezind. En u hebt het wel eens van harte beloofd. Misschien onlangs bij het avondmaal nog wel. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere. En voor u leven. Maar wat is er van terechtgekomen? En vanmorgen zit u misschien met een dor en doods hart in de kerk. Inderdaad. Het moet allemaal van Christus komen. Maar komt hij wel? Zou hij naar mij nog wel willen omzien? Gemeente, dat is nu de rijkdom van het Paasevangelie. Alles moet van Christus komen. Maar hij komt dan ook. En naar wie komt hij dan? Niet naar iemand die met vast vertrouwen in hem gelooft, zonder enige twijfel. Niet naar iemand die hem met volharding zoekt en die er niet aan twijfelt dat hij hem spoedig zal vinden. Maar Christus komt op Pasen naar Maria toe. Die alles kwijt is. Die alle hoop heeft opgegeven om nog een levende Heere Jezus Christus te ontmoeten. Maar Christus komt om zijn werk, zijn vrije genade te verheerlijken. Zijn werk stopt niet met het kruis en de opstanding. Maar hij zorgt er ook zelf voor dat zijn werk weerklank vindt in het hart van zondaren. Hij openbaart zich. En zo komt hij vanmorgen ook tot u en tot jou door zijn woord. Niet omdat u of ik daar enig recht op hebben. Misschien is het geestelijk dood in uw leven. Misschien bent u alles kwijt. Maar dat houdt hem niet tegen. God dank niet. En hij wil u ook vanmorgen bij uw naam noemen. Misschien niet doordat in de prediking uw naam letterlijk klinkt. Maar wel doordat de Heilige Geest zo duidelijk werkt in uw hart, dat het volstrekt zeker is. Nu heeft de Heere mij op het oog. Hij wijst mijn zonde aan, mijn ongeloof, mijn hardheid. Hij komt tot mij met zijn genade, waarin alles is wat ik nodig heb. Is dat al gebeurd in uw leven? En bij jullie jongeren, kinderen, dat je de Heere Jezus nodig hebt gekregen. Dat je zijn stem mocht horen in zijn woord. Dat u in hem alles mocht vinden wat voor uw zaligheid nodig is. Want anders blijft u het zoeken in de dood. En leven in de dood. En daarmee komt u om. Zoek het leven toch bij de Heere. Christus hoeft maar een woord te spreken. Hij kan met één woord bij Maria droefheid in blijdschap veranderen. Hij kan ook vanmorgen met één woord uw dorre hart weer tot leven wekken. En de liefde tot hem doen opleven. En zelfs als er helemaal geen gemis van hem is. Als u hem helemaal nog niet nodig hebt gekregen en voortleeft in uw zonde, kan hij u van geestelijk dood levend maken. Vanmorgen, onder de prediking. Dat kan ik niet. Dat kunt u en jij niet. Misschien wil je het wel niet eens. Maar Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, kan dat wel. En hij wil het doen. En hij doet het ook dwars door al onze tegenstand en hardheid heen. Christus' werk na zijn opstanding gaat door. Hij openbaart zich aan Maria Magdalena bij het graf. Hij geeft haar ook onderwijs dat ze nodig heeft. Dat zien we in de tweede plaats, hoe hij haar onderwijst. Raak mij niet aan, zegt Christus tegen Maria, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Raak mij niet. Of zou je ook kunnen vertalen, blijf mij niet vasthouden, houd mij niet tegen. De Heer Jezus bedoelt hier niet dat dat aanraken op zichzelf verkeerd zou zijn. In het Matthäus-evangelie staat dat de vrouwen na Christus' opstanding zijn voeten vastgrepen. En dat veroordeelt hij niet. Maar de manier waarop het er in het Griek staat geeft aan dat Maria de Heer Jezus waarschijnlijk al wel aanraakt en vastgrepen. Maar dat ze dat niet mag blijven doen. Dat mag niet, omdat Christus nog niet is opgevaren tot zijn vader. En wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Om dat te begrijpen moeten we terugkijken naar het begin van het Johannes-evangelie, Johannes 3. Johannes 3, daar spreekt de Heere Jezus tegen Nicodemus over het werk dat hij kon doen op aarde. En dan in Johannes 3, vers 13, vat hij het werk dat hij kon doen samen. Daar zegt de Heer Jezus, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Het werk van de Heer Jezus, zegt hij daar, bestaat uit twee dingen. Hij komt neer uit de hemel en hij vaart weer op naar de hemel. En daar wijst de Heer Jezus Maria Magdalena nu ook op. Hij is nog niet opgevaren tot zijn Vader. Dat wil zeggen, het werk van de Heer Jezus is nog niet af. Maar dat gaat nog door. En als de Heer Jezus zegt dat hij opvaart naar zijn Vader, dan moet u daarbij niet alleen denken aan zijn hemelvaart 40 dagen na zijn opstanding, maar zijn terugkeer naar de hemel is al begonnen. Maria moet er even later ook tegen de discipelen zeggen, ik vaar op tot mijn Vader. Niet, ik zal opvaren straks op de hemelvaartsdag, maar ik vaar op. Tegenwoordige tijd, dat is dus al bezig vanaf zijn opstanding. En dat mag Maria niet tegenhouden. Zij grijpt de Heer Jezus vast als hij aan haar verscheen, uit blijdschap, uit liefde ongetwijfeld. En toch is dat niet goed. Want Maria denkt dat de Heer Jezus weer is teruggekomen uit het graf. Hij is de doodlopende weg naar het graf ingegaan. En nu is hij vanaf dat eindpunt van het graf weer teruggekomen. En nu denkt Maria dat Christus altijd bij haar zal blijven. Dat alles weer wordt zoals vroeger. Dat ze nu de Heer Jezus weer kan volgen. Zoals vroeger, voordat hij gekruisigd werd. Maar dat is niet zo. Daarin begrijpt Maria nog te weinig van het werk van Christus. En daarom geeft hij haar daarover onderwijs. Raak mij niet aan, Maria. Want ik ben niet op dezelfde manier teruggekomen. En je kunt mij niet vasthouden om op aarde te blijven. De Heer Jezus is niet teruggekomen uit het graf en de dood. Zo was dat bijvoorbeeld bij Lazarus. Die was gestorven, maar de Heer Jezus wekte hem op uit de dood. En daarna leeft Lazarus weer verder op aarde. Maar aan het einde moet hij weer sterven. En weer begraven worden. Maar dat is bij Christus niet zo. Hij is niet teruggekomen uit het graf. Maar hij is door het graf heen gegaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is niet teruggekomen uit die doodlopende weg. Maar hij is verder gegaan. Hij heeft dat eindpunt van de dood overwonnen. En nu is het graf voor allen die hem lief hebben geen eindpunt meer. Geen doodlopende weg. Maar die weg loopt verder. Naar de hemelse heerlijkheid. Christus heeft die weg gebaand door het graf heen. En daarom is hij nu nog wel bij Maria op aarde, maar niet meer op dezelfde manier als voor zijn sterven. Zijn werk gaat door. Christus gaat terug naar zijn Vader in de hemel om van daaruit zijn werk voor te zetten. Hij kan terugkeren in de hemel, want hij heeft zijn werk volmaakt volbracht. Door zijn opstanding is niet alleen het graf open gegaan, maar is ook de hemel open gegaan. En zo is de weg weer geopend naar Gods vaderhart. En jawel, hij zal wel bij Maria en bij de discipelen en bij zijn kerk op aarde blijven. Maar niet op een lichamelijke manier, zichtbaar en tastbaar. Maar Christus zal tegenwoordig zijn door zijn geest. Dat had hij ook beloofd, dat hij heen gaat tot zijn Vader. En dat hij dan de Heilige Geest zal zenden. Pasen, hemelvaart en Pinksteren horen helemaal bij elkaar. Maria wilde de Heere Jezus vasthouden, hem bij zich houden, nu zij hem weer terug had gevonden. Maar dat kan niet. Dan zou zij hem tegenhouden om zijn werk te voltooien. Maria verlangde ernaar om de nabijheid van Christus te ervaren. Ze wilde de omgang, de gemeenschap met hem, de bevinding daarvan vasthouden. En dat is op zichzelf goed, gemeente, dat Maria daarnaar verlangt. Dat laat haar oprechte liefde tot Christus zien. Het ware geloof is niet zonder gevoel. Dat ervaart ook wat de bevinding van de omgang met de Heere. En daar mag u naar verlangen als u de Heere liefhebt. Misschien kunnen u en ik die nabijheid van de Heere vaak wel veel te makkelijk missen. Dat Maria daarnaar verlangt is goed. Maar Maria wil zich daaraan vastklemmen, dat gevoel van die nabijheid van Christus vasthouden. En dat is niet goed. Want nu moet Christus haar leren dat dat gevoel, die ervaring van zijn nabijheid, dat die bevinding niet genoeg is. Dat ze zich daar niet aan vast mag klemmen. Maria en iedereen die de Heer heeft liefgekregen, moet leren om niet te leven uit wat hij of zij voelt of meemaakt, maar om te leven uit het geloof. Het is net als een schip dat voor anker moet gaan, daar moet dat anker vast liggen. En dat anker kan wel rotsvast liggen, onwrikbaar, op het dek. Maar dan ligt het anker in het schip. En dan heeft het geen houvast als de storm komt. Maar dat anker moet buiten het schip. Dat moet overboord gegooid worden. Om zich te hechten in de rots van de zeebodem. Dan heeft het vaste grond. Daar vindt het steun. En zo is dat geestelijk ook. Het anker moet liggen buiten mij. De grond voor de zaligheid ligt niet in mij. Maar in Christus werk. De grond is niet wat ik ervaren heb, maar wat God gedaan heeft. Al gaat dat nooit buiten de persoonlijke doorleving daarvan, de omgang met de Heere om. Maar dat is niet de grond. En dat moet Maria leren. Dat Christus werk voortgaat. En dat ze niet werkelijk getroost zou zijn als Christus altijd bij haar blijft. Maar juist als zij heen gaat tot de Vader. Om daar plaats te bereiden voor de zijnen. En om zijn Heilige Geest te zenden. Dat moest Maria leren. En zo wil de Heer dat onderwijs nog steeds geven. Verder onderwijs over wie hij is. En over zijn werk. Aan dwalende discipelen van hem. En zo moeten u en ik dat ook leren. En steeds weer opnieuw leren. Dat de grond nooit ligt in iets in mij. Maar buiten mij. Dat het leven ligt in de Heere Jezus Christus. En in het werk dat hij volbracht moet. Alleen daar kan het anker van het geloof rust. En vastheid vinden. Christus werk gaat door na zijn opstanding. Doordat hij zich openbaart. Doordat hij onderwijst. En in de derde plaats ook door de opdracht die hij geeft. Want dat is het laatste wat Christus tegen Maria zegt. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun. Ik vaar op tot mijn Vader. En uw Vader, en tot mijn God, en uw God. Ga heen tot mijn broeders, zegt Christus. En het is voor het eerst dat hij zijn discipelen zo noemt. Broeders. Eerder had de Heer Jezus al een keer gezegd: ik noem u nu geen dienstknechten, geen slaven meer, maar ik heb u vrienden genoemd. Nu noemt hij zijn discipelen geen vrienden meer, maar broeders. En dat gaat nog verder dan vrienden. Broeders, dat wil zeggen, wij hebben dezelfde vader. Wij horen bij dezelfde familie. Wij mogen eens delen in dezelfde erfenis. Nu kan Christus zijn discipelen broeders noemen. Want hij is opgestaan en daarom is hij de eerstgeborene onder vele broederen, schrijft Paulus later. Doordat Christus is opgestaan uit de doden, kunnen zondige mensen worden aangenomen tot kinderen van God. Kind van God. En zo ook broeder van Christus. Dat is een zeer hoge eer om zo genoemd te worden. Dat kan niet om wie de discipelen zijn, of u, of ik. Dat kan alleen om het volbrachte werk van Christus zelf. En dat ziet u nog duidelijker als u bedenkt wanneer de Heere Jezus dit zegt. Broeders, noemt hij zijn discipelen. En wat is het laatste dat we van de discipelen lezen voor dit moment? Ze maken ruzie onder elkaar wie van hen de meeste, de belangrijkste is. Als Christus gevangen genomen wordt, verlaten ze hem, ze vluchten, want ze zijn bang voor hun eigen leven. En Petrus bijvoorbeeld, die had zo'n grote mond, al zouden alle discipelen u verloochenen, maar ik nooit. Maar Petrus verloochent hem. En nu is Christus opgestaan uit de dood en hij laat het aan zijn discipelen verkondigen. Het graf is leeg, de engelen zeggen het, de vrouwen boodschappen het. Maar de discipelen geloven het niet. Dat zijn de discipelen. Ze verlaten hem. Ze verloochenen hem. Ze geloven zijn woord niet. En nu noemt Christus hen broeders. Dat is volstrekt onverdiend. Dat gaat helemaal van hem uit. Dat kan alleen om zijn werk. Maar door hem, door zijn werk, is de zaligheid ook volkomen. Christus spreekt hierover: mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. Dat laat aan de ene kant het verschil zien. Hij zegt niet: onze Vader, onze God. Er is en er blijft een verschil tussen de Zoon van God die het werk volbracht heeft en zondaren die door God tot kinderen worden aangenomen. Maar het laat aan de andere kant ook de nabijheid zien. Christus spreekt heel vaak over mijn Vader. Maar hier zegt hij: mijn Vader en uw Vader. U zou het ook zo kunnen lezen: mijn Vader en zo door mijn werk ook uw Vader en uw God. Dat kan door zijn werk alleen. En die boodschap moet Maria aan de discipelen gaan brengen. De genade van de opgestane Christus voor zijn discipelen. Die daar geen recht op hebben, die dat verspeeld hebben. Maar Christus gaat door met zijn werk. Hij gaat heen tot zijn Vader. Hij zendt zijn Heilige Geest die zijn werk gaat uitdelen en toepassen. En door de kracht van zijn geest worden straks ook de apostelen uitgezonden om de boodschap van zijn kruis en opstanding uit te dragen tot de einden der aarde. Zo gaat Christus nog steeds door met zijn werk. Gelukkig wel. Want als hij zelf zijn kerk niet vergaderde en zijn werk in stand hield, kwam er niets van terecht. Maar omdat hij zijn werk voortzet, wordt ook u en jou vanmorgen dit paasevangelie verkondigd. Christus, die is opgestaan, die de dood overwonnen heeft, wil dat u en dat jij weet dat hij leeft. Hij is machtig om de geestelijke dood waarin wij van nature liggen en zo goed thuis zijn, te overwinnen. Gemeente, gelooft u dat? Geloof jij dat? Ga toch met al uw zonden, met uw geestelijke dood en dorheid tot hem, om in hem het leven te vinden. Ja, vanmorgen hoeft u niet eens uit te gaan om hem te zoeken. Hij komt op Pasen naar u en naar mij toe. Onverdiend. Maar buig dan toch voor deze opgestane koning. U hebt het recht niet om dat niet te doen. De Heere eist dat van ons allemaal en hij mag dat eisen. Verzet u dan toch niet tegen zijn genade. Want buiten Jezus, buiten het leven dat hij verworven heeft, is er geen leven. Maar wacht alleen de eeuwige dood. Buig toch voor hem. En als u dat niet kunt, omdat uw hart zo hard is, dan wil hij het u nog geven ook. En uw hart ombuigen. Vanmorgen wil hij u het eeuwige leven nog geven. En waar hij dat geeft, houdt hij het ook in stand. Ik noem u geen dienstknechten meer, geen vrienden, maar broeders. Een vriend kun je verliezen, een vriendschap kan eindigen als die vriend onbetrouwbaar blijkt. En als dat nu zo was, wat zou er van die vriendschap terecht moeten komen? Hoe lang zou dat duren? Of hoe kort? Maar als de opgestane Christus mij zijn broeder wil noemen, dan is het vast. Want wat er ook gebeurt, maar broederschap blijft. En Christus gaat door met zijn werk nog steeds. Tot aan zijn wederkomst. Als zijn broeders thuiskomen bij zijn en hun vader. Daar werkt hij op aan. Daar verlangt hij naar. Hij verlangt nog meer dan wij. Dan hoeft Maria, dan hoeft u die hem lief gekregen hebt, hem niet meer los te laten en te laten gaan. Maar dan zal er eeuwige verbondenheid zijn. Met hem. Voor hem. Door hem. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Amen.